Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, voorbereiding voor het heiligavondmaal zal worden gehouden. En dat ik in aansluiting op de catechisaties van maandagavond, op vrijdagavond ook nog een uur catechisatie zou willen inlassen met ingang van aanstaande vrijdag. Voor degenen die 's maandags niet kunnen, en dat is dan een uur dat begint om 7:30. Alles zo de Heere wil. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 9e psalm. En daarvan vers 13 en 20. Bewijs, o Heer, uw knecht gena, sla mij in mijn ellende ga. En vers 20, o Heer, jaag hun vervaardheid aan. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens uit het boek Openbaring en daarvan het zesde hoofdstuk, Openbaring 6. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit Psalm 7 en daarvan vers 6. God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. Psalm 7 vers 6 na de schriftlezing Openbaring 6. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog. En hem werd een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en dien die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? Als wij vanmorgen verder willen lezen in het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen, in de geschiedenis van Paulus op zijn tweede zendingsreis, en dan met name in de stad Filippi, dan komen we vanmorgen aan de versen 27 en 28. We hebben met elkaar stilgestaan bij het feit dat de apostel met zijn metgezel Silas in de gevangenis geworpen zijn en dat ze daar verzekerd bewaard werden. Hun voeten werden in de stok gesloten, maar omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En toen gaf de Heere daar een antwoord op. Er geschiedde een grote aardbeving. Wel nu, in de versen 27 en 28, onze tekst voor vanmorgen, lezen we dan als volgt. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Wij willen in onze voorbeden dankzegging doen voor broeder Thale, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En eveneens dankzegging voor broeder Dammes Vroegendewij, die ook na een periode van ziekte weer met de gemeente mocht opgaan naar Gods huis. En dan willen wij ook vanmorgen weer mijn vrouw aan de Heren opdragen, die zeer erg achteruit gegaan is. Wij komen tot u, Heren, aan de morgen van deze dag om van u een zegen te begeren, allereerst over de bediening van uw heilig woord. Dat is immers weer het doel van ons samen zijn, om samen te luisteren naar wat gij ons vanuit uw eigen woord te zeggen hebt. En willen we verstaan wat dat is, wil het ons hart bereiken, dan hebben wij nodig, Heren, zoals altijd, de werking, de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. om bekwaam gemaakt te worden om te spreken. En ook om bekwaam gemaakt te worden om te luisteren, is de werking van de Heilige Geest onmisbaar. Laten we dat alle goed beseffen, opdat we hier niet zijn in eigen kracht en het van onszelf verwachten, opdat wij hier ook niet zijn als mensen die wel in de kerk zijn, maar eigenlijk niet eens beseffen wat we daar doen en waar we zijn, maar opdat wij in dat levendige besef hier voor uw aangezicht bijeen mogen zijn. Dat besef dat ons ook doet bidden, dat ons ook tot u doet opzien met de bede: och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En dan zullen we vanmorgen de schriften weer mogen gaan openen bij de geschiedenissen van de apostel Paulus, zoals die ons beschreven zijn. En zoals die ons in die beschrijving vertellen van de grote daden Gods. Vorige week mochten we stilstaan bij dat grote wonder van uw genade dat gij aan Paulus en aan Silas verheerlijkte. Dat zij daar in het midden van de binnenste kerker, in dat donkere kerkerhol waarin ze opgesloten en vastgebonden waren, toch konden en mochten bidden, hun hart voor u de Heere uitstorten, terwijl gij daar ook hun weeklacht en geschrei wilde veranderen in een blijderij, en terwijl gij hen daar ook deed zingen de lof des Heeren. En u hebt daar vanuit de hemel zelf getuigenis aangegeven, Heeren. U hebt de fundamenten van de kerker geschud en u hebt wonderen gedaan. Vanmorgen mogen wij, lezend in diezelfde geschiedenis, een geheel ander gedeelte voor de aandacht krijgen. De boodschap die ons vanmorgen bereiken zal dan ook van een geheel andere inhoud zijn. Het zal er nou niet om gaan zozeer wat gij doet in het leven van uw kinderen, maar het zal er nu omgaan wat er gebeurt als gij met uw goddelijke majesteit u presenteert in het leven van een zondaar die op weg is naar het eeuwig verderf. Het zal er nu over gaan, Heren, wat er gebeurt in het leven van een mens als gij hem bezoekt en als gij tot hem komt met de tekenen van uw gericht en van uw oordeel. Maar daarin zoekt u dan toch nog zijn behoud. En zo was bij die stokbewaarder ook, Heren, hoe hij ook verschrikt raakte in en door de tekenen van uw majesteit. Gij zocht er zijn verderf niet in, maar gij zocht hem te behouden. En het resultaat van dat alles is ook het behoud van die zondaar geweest. Heren, wij weten dat gij nog werkt, dat u nog voortgaat met het toebrengen van zondaren. En al zijn de wegen verschillend en de middelen die gij gebruikt verschillend, dat zien we in dit hoofdstuk ook. Er is een Lydia waar we al eerder op gelet hebben en er is een stokbewaarder en ze werden allebei toegebracht, maar op zo'n geheel verschillende wijze. Maar hoe het dan ook gaat, Heren, als u komt, dan stelt u dingen aan de orde waar we nog nooit bij stilgestaan hebben. En dan worden er dingen aan ons gepresenteerd die we onder ogen moeten gaan zien. Heren, wij bidden van u dat ook vandaag doen wilt. En dat de prediking van uw woord daar dan ook aan dienstbaar mag zijn. En dat de roep die vanuit de boodschap van onze tekst tot ons komt, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Laat de roepstem die vanuit de boodschap van onze tekst met name tot hen komt die nog zonder en buiten u voortleven, ingang mogen vinden in onze harten, Heere. En laat dat woord zijn kracht mogen doen. En laat het net als bij die stokbewaarder zegen, eeuwige zegen beginnen te brengen. Ach Heere, we zijn mensenkinderen, broze, sterfelijke, vergankelijke mensenkinderen en bovendien ook nog schuldige zondaren die overtreden hebben tegen uw heilig gebod. En als we die dingen bedenken, Heere, dan is er maar één wenk van uw macht nodig om ons te verdelgen. En dan hebt u ook nog al het recht aan uw kant ook, want wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. We zijn van het heilspoor afgegaan en uw heilige wet die we vanmorgen weer hebben gehoord, beschuldigt ons dat we aan al de geboden van de wet des Heren ons bezondigd hebben. En daarom, Heren, wat wij dan ook van onszelf moeten zeggen, het kan tenslotte samengevat worden in dat ene: wij zijn zondaren. Wij zijn mensen die uw gramschap verdiend hebben. En daarnaar beoordeeld is er geen hoop en geen enkele verwachting. Maar, o God, u roept het nochtans zondaren toe, wend u tot mij en wordt behouden. U roept het zondaren toe, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? U zegt het tot zondaren dat u geen lust in hun dood en verderf hebt, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. En dat geeft ons hoop en verwachting. Dat geeft ook kracht en moed om de boodschap van uw genade toch te verkondigen, Heere. Want gij hebt niet het verderf en de ondergang van de zondaar op het oog, maar zijn behoud en zijn zaligheid. Wilt u dat dan genadig werken, ook in deze zondag hier in ons midden, als we samen rondom uw woord vergaderd zijn? En wilt gij uw volk en kinderen versieren met de ware barmhartigheid en de bewogenheid, waardoor ook het leven van de apostel gekenmerkt werd, zodat hij uit en door genade zelfs zijn vijanden mocht liefhebben? Heren, we bidden u dat gij uw zegen geven wilt over uw woord en dat u het heiligen wilt aan onze harten. Zegen allen die, ook allen die niet met ons naar uw huis konden komen. We dragen ze aan u op, Heren, alle ouden en degene die vanwege de gebreken van de ouderdom dan ook niet meer naar de kerk kunnen. We bidden van u dat gij hen gedenken wilt bij het ouder worden en bij het vallen van de levensavond. Laat uw geest in hen werken en uw genade nog hun deel zijn. Heren, dat als het einde van het leven dan naderbij komt, en dat kan toch moeilijk anders als we al op leeftijd gekomen zijn, dat er dan ook een vooruitzicht mag wezen. We bidden u voor hen die om andere redenen niet naar de kerk kunnen gaan. Onze zieken, we dragen ook hen aan u de Heere op en we bevelen hen aan uw trouwe zorgen aan. En mogen we dan ook vanmorgen nog weer in bijzondere zin haar aan u de Heere opdragen die gij ons tot vrouw hebt gegeven en die al geruime tijd ziek en ernstig ziek is, maar wie haar toestand toch in de laatste weken zeer verslechterd is. Heere, we bidden van u dat gij met ontferming over haar bewogen wilt zijn en dat gij haar wilt dragen naar lichaam en ziel in uw trouw en in uw barmhartigheid. We mogen uw grote naam ervoor erkennen dat datgene wat u in haar leven gewerkt hebt vast mag blijven en dat ze daar voortdurend de troost en de moed uit mag ontvangen dat gij dezelfde blijft en dat uw rechterhand niet verandert. Maar wilt gij haar ook verder ondersteunen en uw gunst en genade haar rijkelijk bewijzen? Heren, maak het wel in alle dingen uw weg is volmaakt. Al zijn uw voetstappen soms in de zee en al worden die niet bekend. Maar wilt gij genade geven om in uw weg die volmaakt is te volgen zonder vragen. Alles wat gij doet is goed. Heere, help ons om uw weg te gaan. Zegen gij een ieder die een weg van moeite en beproeving moet gaan. Wilt gij rouwdragenden gedenken? Wilt gij hen die moeite van welke aard dan ook in hun leven kregen opgelegd, die een kruis moeten dragen, soms ook waar anderen niet van weten, wilt gij hen kracht geven? Als het dingen zijn, Heere, waar we misschien met anderen niet of nauwelijks over kunnen spreken, als het dingen zijn waar we van binnen door gedrukt worden, en dat kan toch, wat weten we soms ook maar weinig van elkaar af, en wat kunnen we voor elkaar vaak nog een gesloten boek zijn, maar Heere, hoe het ook is, wilt gij in dat boek lezen en wilt gij uw vertroostingen schenken nadat gij weet dat we nodig hebben. En wilt gij alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart, maar bemoedigen vanuit uw woord. We mogen uw naam ook erkennen, Heere, en dat gij een tweetal broeders na een periode van ziekte, waarbij zij ook met het ziekenhuis in aanraking kwamen, vanmorgen het voorrecht geeft dat zij weer met de gemeente mochten opgaan en dat zij onder de verkondiging van uw woord mogen zijn. U hebt het in hun leven nog wel gemaakt. Wees hen verder ook nabij, Heere, want ach, wij kunnen wel een stukje gezondheid naar het lichaam weer terugkrijgen, maar dat is ook niet alles. Dat is ook maar tijdelijk en dat moeten we straks toch ook weer een keer inleveren. Maar dat het hen en ons allen er dan in de eerste plaats om mogen gaan, Heere, dat we dat ene nodige kennen, dat nooit van ons zal worden weggenomen. En dat gij bewaren zult, dwars door alle moeite, dwars door de dood zelfs heen. Wij vragen u dat gij zo uw zegen geven wilt aan alle arbeid ook in uw koninkrijk. Dat ge bekwamen wilt al uw knechten die gij roept. En dat gij ze sterken wilt van omhoog. Bekwaam wilt maken met de bediening van uw Heilige Geest. Getrouw wilt maken, Heere, om niet anders te verkondigen dan de boodschap van uw genade in Christus. Doe hen maar beseffen dat ze als een Aaron wel eerst tussen de levenden en de doden staan. En dat is enerzijds geen positie die we elkaar moeten benijden, want dat is een kritiekpunt. Tussen de levenden en de doden staan, Heere. En dan gaat het erom dat we elkaar niet wat wijs maken. En dat we niet de doden voor de levenden rekenen of de levenden voor de doden aanmerken. Maar Heere, als dat dan zo'n moeilijke positie is, geef dan uw knechten te verstaan dat ze er mogen staan met het wierookvat in de hand. Met het evangelie van de verzoening van de Heere Jezus Christus. En wil zo hun dienst, eerlijk gemaakt door uw geest, gebruiken om nog uw kerk te bouwen, uw rijk te doen komen, uw naam te verheerlijken. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de tweede psalm en daarvan het tweede en het zesde vers. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken, en vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Gemeente, als u met aandacht zo'n hoofdstuk als ons teksthoofdstuk leest, dan ziet u dat het woord van God ook vol afwisseling is. Dat het niet altijd dezelfde boodschap is en dat het niet dezelfde accenten zijn altijd die in dat woord van God doorklinken en gehoord worden. Wat hebben we al een afwisseling gezien in dit 16e hoofdstuk. Om nog even een greep te doen uit datgene wat we in het voorafgaande hebben overdacht. We hebben gezien hoe daarin dat hoofdstuk gesproken wordt over de leiding des Heren in het leven van zijn knechten en van zijn kinderen. En hoe het vaak moeilijk is om die leiding des Heren duidelijk te onderkennen. We hebben gehoord van beproevingen die de Heere in het leven van zijn kinderen en van zijn knechten stuurt. We hebben gehoord van dat wonder dat de Heere verricht als hij het hart ontsluit. We hebben gehoord van de vruchten die dat werk des Heeren in het hart met zich meebrengt. We hebben gehoord van de listen van Satan die probeert het evangelie te niet te doen en de kracht van het woord te breken. We hebben gehoord van vervolging die losbreekt tegen de belijders van de naam des Heren en de vijandschap die over hen wordt uitgegoten. We hebben gehoord van de innerlijke kracht die de Heere geeft in de ziel van hen die tot hem zuchten en die tot hem roepen in het midden der benauwdheid. En nu vanmorgen mogen we nog weer een ander aspect van het woord van God en van het werk des Heren gaan overdenken. Wij komen vanmorgen namelijk eigenlijk pas goed in aanraking met de stokbewaarder. En als het nu en in de volgende versen van Handelingen 16 over die stokbewaarder gaat, dan komen wij op wat ons betreft bekend terrein. Want die stokbewaarder is een bekende figuur geworden in de schrift en ook in de prediking van het evangelie. En ik ben er wel van overtuigd dat het niet voor de eerste keer is dat u hoort preken over de stokbewaarder. Maar goed, al is het dan een bekende figuur geworden en al is dit bekende stof geworden, er is toch nog voldoende in om nog eens een keer met elkaar bij deze geschiedenissen stil te staan en er onderwijs uit te nemen. Vanmorgen willen we dan in de eerste plaats letten op wat dat voor een mens was, die stokbewaarder. U herinnert u dat de Heere een aardbeving gegeven heeft. En dat de Heere daarin te kennen gaf dat hij het geroep van zijn kinderen hoort. Paulus en Silas hadden geroepen en de Heere geeft duidelijk getuigenis dat hij hen gehoord heeft. Hij geeft een teken van zijn almacht. Hij schudt de fundamenten van de gevangenis. Hij opent de deuren van de gevangenis en hij maakt al de boeien van al de gevangenen los. En zo is daar in die aardbeving een element van gebedsverhoring. Paulus en Silas mogen die aardbeving zo verstaan. God hoort het gebed. Maar er is in die aardbeving tegelijkertijd ook een element van oordeel, van gericht. En dat heeft met name met de gevangenbewaarder, met de stokbewaarder, met de cipier van de gevangenis te maken. Hij heeft het zo in ieder geval aangevoeld, dat er in die aardbeving een stuk oordeel is. Wie was die stokbewaarder? Waarschijnlijk is hij soldaat geweest in het Romeinse leger, want de meeste burgers van de kolonie Filippi waren oud-gedienden van het Romeinse leger. Deze gewezen soldaat, misschien officier in het leger, heeft als beloning van zijn trouwe dienst een vaste aanstelling gekregen. Hij is in de positie geplaatst van de gevangenbewaarder. Verder weten we van deze man dat hij nogal hard was voor zijn medemens. Nou, niet direct iemand met een bewogen gemoed, met een medelijdend hart. Niet iemand die een rijk deel had bezat van menslievendheid. Eerder het tegendeel. Als we erop letten hoe hij zijn orders uitvoert, de orders die hij van de magistraten van Filippi gekregen heeft, als wij zien hoe hij ze uitvoert, dan blijkt wel dat er van menslievendheid bij hem geen sprake is. We lezen in vers 24 en daar komen we hem dan ook al tegen. De welke zulken gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En u herinnert u, die gevangenis daar in Filippi, die bestond uit verschillende delen. Daar was niet alleen het normale deel waar de gevangenen in bewaard werden, maar daar was ook dan nog kennelijk de binnenste kerker. Het ondergrondse deel van de kerker, de diepe, donkere, vunzige kelder waar een trap naartoe leidde. Nou, ze werden geen gelegenheid gegeven, Paulus en Silas, om rustig en voorzichtig met hun toch al zo verminkte lichaam dat trapje af te dalen. Nog minder werden ze naar beneden gedragen. Nee, het kon er ook nog wel bij, vond die stokbewaarder, dat ze van dat trapje afgeduwd werden en dan maar moesten zien hoe ze beneden terechtkwamen. Hij wierp hen in de binnenste kerker. En als hij hen daarna gedaald is, dan sluit hij hen op in de stokken, in de blokken waar die hij vastschroeft, zodat zij geen enkele bewegingsvrijheid meer bezitten. En let niet op hun smeekbeden, let niet op hun geklag en gekerm. Er is van deze in de praktijk van het leven en waarschijnlijk op het slagveld geharde Romeinse legionair geen medelijden te verwachten. En verder wordt hij ons getekend als een onverschillig mens. Onverschillig, want hij heeft natuurlijk, net als de rest van Filippi, ook wel geweten wie Paulus en Silas waren. En daar had die slavin wel voor gezorgd, nietwaar? Het gerucht van de apostelen was verspreid door het getuigenis van die slavin. En heel Filippi heeft ervan gehoord en ook die cipier van de gevangenis ongetwijfeld heeft de geruchten over Paulus en Silas opgevangen. En wellicht is die ook op de hoogte geweest van wat er zich op de middag van die dag heeft voorgedaan op het marktplein, hoe zij daar zonder enig verzet van hun kant in grote lijdzaamheid zich hebben overgegeven aan de martelingen die daar plaatsvonden. Maar wat hij ook van deze mensen wist, het heeft alles geen enkele indruk op hem gemaakt. En dan weten we natuurlijk ook nog dit, dat hij een heiden was, een Romein, en dient ten gevolge ook een dienaar van de afgoden. Iemand die volstrekt zonder enig licht in de ware openbaring Gods leefde. Echter was geen enkel voorbereidend werk van Gods genade in deze man te bespeuren. Niets, niets, niets. Hij vindt zijn beeld getekend in wat de apostel later aan de Efeziërs schrijft. Als zij tot bekering gekomen zijn, dan haalt de apostel nog eens op wat ze vroeger waren. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijden is in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart, en daar hebt u het beeld van de stokbewaarder, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Zo stond het ervoor in het leven van deze cipier in de gevangenis van Filippi. Buiten elk werk van Gods genade. Er was geen zweem, geen spoor van de vreze Gods in zijn ziel. Hij had nog nooit naar God gevraagd. Hij had nog nooit één ogenblik beseft wie hij was op reis naar de eeuwigheid. Als iemand die straks voor de rechterstoel geopenbaard moet worden. Hij had nog nooit één indruk van de liefde Gods in zijn ziel ontvangen. Hij had nog nooit één ogenblik in zijn leven gekend dat er iets van liefde tot God in zijn hart aanwezig was. Er was absoluut niets van enig zaligmakend werk van de Heere en van de Geest des Heeren in zijn leven aanwezig. Een, wat de Bijbel noemt, natuurlijk mens, die niet verstaat de dingen die des Geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. En als hij erover hoort praten in Filippi, via wat er beteld wordt over Paulus en Silas, dan is het hem allemaal een dwaasheid. Hij, een verloren zondaar, regelrecht op weg naar een eeuwig verderf. Zo een is die stokbewaarder geweest. Anders dan Lydia, heel anders dan Lydia, bij wie op de een of andere manier toch al wat gewerkt was. Want ze was al uit het heidendom overgegaan naar dat Joodse geloof. Ze was al een proselyte geworden. Enfin, u herinnert u dat wel. Maar deze man had niets van dat alles. En niemand in Filippi verwachtte dan ook dat hij de volgende zou zijn die het geloof in de Heere Jezus Christus zou ontvangen en in de weg van bekering zou worden behouden. Maar dan is daar ook in zijn leven plotseling die aardbeving. En daardoor bevrijdt niet alleen de gevangenen als antwoord op het gebed van Paulus en Silas. Maar door die aardbeving gaat de Heere ook inbreken in het verzekerde leven van die stokbewaarder. Want hij schrikt wakker. En dat zal wel zijn doordat de grond onder hem begint te trillen. Hoe het allemaal geweest is, of hij daar vlak naast die gevangenis gewoond heeft, dat zal wel, of in een apart gedeelte van de gevangenis dat voor woonhuis werd ingericht, hoe dan ook. Maar in ieder geval, de fundamenten van de kerker werden bewogen en dat merkt deze stokbewaarder en hij schrikt ervan wakker. Dat zal trouwens een ontdekking geweest zijn. Niemand van ons heeft dat, neem ik aan, ooit meegemaakt, dat de grond onder je voeten begint te trillen doordat God een aardbeving zendt. Maar we kunnen ons bij benadering voorstellen hoe angstwekkend dat moet zijn. Als het dak boven je hoofd begint te kraken tijdens een zware storm, dan is dat al angstaanjagend. Maar als de grond onder je voeten begint te wankelen en te wijken, dan is dat verschrikkelijk. Misschien dat het vergelijkbaar zou kunnen zijn met wat verschillende van u hebben meegemaakt in de februari-ramp van 1953. Angstaanjagend. En dan staat deze man door dit geweldige natuurgebeuren ineens oog in oog met de dood. En waar hij dan onmiddellijk aan denkt, dat is aan de gevangenen. En aan de vraag wat er van hen geworden zal zijn. En hij snelt naar de gevangenis toe om te zien wat daar door die aardbeving wellicht teweeggebracht is. En dan ziet hij terstond dat alle deuren openstaan. En hij trekt onmiddellijk de conclusie die ook voor de hand ligt. Want als de deuren van de gevangenis openstaan, dan ligt het voor de hand dat de gevangenen ontsnapt zijn. En hij gunt zichzelf niet eens de tijd om alles grondig te onderzoeken, want hij is er in zijn ziel al van overtuigd dat de gevangenen weg zijn. Razendsnel heeft hij die conclusie getrokken en hij is er zeker van dat hem nu straks een smadelijke dood wacht. Waarom? Omdat hij als cipier verantwoordelijk is voor de gevangenen. Als hij er één liet ontsnappen, dan moet hij met zijn eigen leven voor dat leven van die gevangenen instaan. En als er één of meer ontsnapt zijn, dan weet hij dat hij met zijn leven ervoor moet boeten. En die schande wenst hij niet te dragen. Dan maakt hij er liever zelf een eind aan. Hij trekt zijn zwaard, richt dat op zijn hart. En nog een ogenblik en hij zal zichzelf doorstoken hebben. Zelfmoord is in zijn overlegging geen schande. Beter op deze manier het leven eindigen dan dat hij straks een smadelijke veroordeling krijgt, omdat hij als Romeins soldaat zijn plicht verzaakt heeft. Maar is dat alles wat hem drijft? Vrees voor zo'n smadelijke veroordeling en voor de dood die hem straks wacht. Is dat alles wat hem drijft om een eind aan zijn leven te maken? Ach, sommigen zeggen dat dit alles is. Maar ik denk dat er meer achter zit. Het is maar niet alleen vrees voor een eerloze dood die hem overvalt. En hoe het allemaal is in zijn hart, dat kan hij op dit moment nog niet beredeneren en zeker niet verklaren. Maar er is door die aardbeving en door die gebeurtenissen die daarop gevolgd zijn, die gevangenisdeuren staan open enzovoort, er is door dat alles onbewust in zijn leven vrees voor God gekomen. Hij is in aanraking gekomen met de majesteit Gods toen hij de grond voelde beven. En het heeft hem overweldigd, zo in één ogenblik, oog in oog met de hemelse majesteit te staan. Hij heeft tot nog toe onbewust, maar dan toch God ontmoet. En dat zet een stempel op zijn ziel. Net zoiets als eertijds bij de wachters die het graf van de Heere Jezus moesten bewaken. Toen er die aardbeving kwam en die engelenverschijning, ze werden als doden, staat er. En het is bij deze cipier niet maar angst voor de dood die hem ertoe brengt om de hand aan zichzelf te slaan. Maar het is veeleer angst voor God. Want er is een gericht losgebroken. En dat gericht is in zijn ziel gevaren. En wat we bij deze cipier zien gebeuren, dat is wat in het zesde hoofdstuk van de Openbaring ons beschreven wordt. En daarom heb ik u dat gedeelte als schriftlezing gelezen. En daar wordt ons dan beschreven wat er straks bij de wederkomst van de Heere Jezus gaat gebeuren. Neemt u het er nog even bij, het laatste stukje van het zesde hoofdstuk van Openbaring. Daar bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus, als hij komt op de wolken des hemels, als de dag van het gericht zal aanbreken, dan zullen er zijn velen, ja allen die geen verzoening gevonden hebben in het bloed van de Heere Jezus Christus, dan zullen er zijn van alle lagen van de bevolking van deze wereld, vers 15, koningen, groten, rijken, oversten over duizend, machtigen en alle dienstknechten uit alle lagen van de maatschappij, aanzienlijken en onaanzienlijken, vrijen en slaven, en zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie zal bestaan? Dan valt daarop al die onbekeerden, allen die de Heere niet in waarheid hebben liefgekregen en die het woord Gods ongehoorzaam zijn gebleven. De verschrikking van de majesteit van de Allerhoogste. En dan vaart in hun ziel iets van dat geweldige oordeel dat gevolg is van de toorn van God. En daar kan een mens het niet bij uithouden. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Haal ons weg uit de presentie van de levende God. Daar heeft die stokbewaarder iets van gevoeld. Want God was aan het werk gegaan in zijn leven. En wat is God dan eigenlijk aan het doen bij deze man? Door middel van die aardbeving, hij stelt in het leven van deze onverschillige, harde, afgodendienaar de vragen van dood en eeuwigheid aan de orde. Hij is begonnen, en hij gebruikt daar eerst dat natuurverschijnsel voor, en straks nog veel meer, maar daar gaat het vanmorgen niet over. Hij is begonnen, die man, op de plaats van een boetvaardige zondaar te brengen. Hij is begonnen met hem op de knieën te drijven. Dat kan hier bij hem nog wel, niet meer bij diegene van wie we in Openbaring 6 lezen, want zij roepen deze dingen nadat de dag der genade en der zaligheid voorbij gegaan is. Maar in het leven van deze cipier, waar dezelfde schrik in zijn ziel valt, is het nog het heden der genade en God is bezig om hem op de knieën te drijven. Want vergeet u het niet, de Heere zond die aardbeving met een tweeërlei doel. Het ging hem in die aardbeving om een stuk bemoediging en vertroosting te geven aan Paulus en Silas. Het ging hem in die aardbeving om aan Paulus en Silas te laten weten dat hij aan hen denkt. En dat hij hun geroep hoort. Dat hij hen niet vergeet, ook niet in de binnenste kerker, ook niet in de diepste diepte, ook niet in de grootste smarten. Hij vergeet ze niet, hij doet zijn tekenen nog, hij bewijst nog dat hij er is. Maar het ging God in diezelfde aardbeving niet alleen om Paulus en Silas en hun bemoediging. Het ging God in diezelfde aardbeving ook om deze gevangenbewaarder. En als het fundament van de kerker beweegt, dan schudt God tegelijkertijd aan de levensgrond van deze mens. En dat gaat nogal met geweld. Anders, heel anders dan bij Lydia. We hoeven dat nou niet van punt tot punt te vergelijken, maar dat is voor een ieder wel duidelijk. Heel anders dan bij Lydia. Daar ging het veel lieflijker. Daar ging het veel teerder. Maar de Heere kan het bij iedereen niet zo lieflijk en zo teer doen. Want sommigen zijn zo ver weg dat God ze wel hardhandig aan moet pakken. Dat deed de Heere bij Paulus zelf. Die zich dan ook de grootste der zondaren noemt, omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft, ging bij Paulus ook in een weg van geweld. Hij werd van zijn paard gesmeten door een licht, helderder dan het licht van de zon, en hij werd verblind. En zo ging het bij Manasse, die het Jeruzalem van het ene einde tot het andere met bloed vervuld had. En God moest hem in een weg van gericht in de kerker sluiten, zodat hij de dood voor ogen had. Nou, hier is het weer zo. God gebruikt dit hemels, dit heilig geweld. Moet u geen systeem van maken. U moet niet denken dat het nou beslist altijd zo moet. Langs zo'n weg. Want het feit dat daar in datzelfde hoofdstuk ook van de bekering van Lydia gewaagd wordt, is al voldoende bewijs om tegen te spreken dat het bij allen die God bekeert op dezelfde manier gaat. God heeft trouwens wel 1000 manieren om iemand op de knieën te krijgen. Maakt u er geen systeem van. Stelt u voor uzelf ook niet de eis dat het pas dan goed is als u het geleerd hebt in de weg van de stokbewaarder. Sommige mensen kunnen zichzelf lang ophouden, kunnen het werk des Heren lang tegenstaan, doordat ze zich allerlei dingen ingebeeld en ingedacht hebben. Zo moet het gaan en zo zal het wel wezen. En pas dan durf ik te geloven dat het echt is. Ach, zoveel mensen hebben zichzelf daar eigenlijk al langere tijd in hun leven van de rust der ziel door beroofd, zodat zij heen en weer geslingerd bleven, alleen maar doordat zij in hun gedachten de Heere een bepaalde weg voorgeschreven hadden. Maak er geen systeem van. De vraag is of het nou gegaan is langs de weg van Lydia of van de weg langs de weg van de stokbewaarder. De vraag die hieruit voortkomt is: kwamen wij al op de knieën? En hebben wij God al eens in waarheid ontmoet? Hebben we God in zijn majesteit al eens ontmoet? Zijn de dingen, hoe dan ook, op een geweldige manier of op een lieflijker manier, maar zijn de dingen van dood en eeuwigheid, van zonde en straf, van genade en van Christus al eens aan de orde gekomen? Ben ik al eens bezig geweest met het heil van mijn onsterfelijke ziel? Is de zaligheid van mijn ziel me al eens op het hart gebonden geweest? En kreeg ik daar voor Gods aangezicht al werk mee? Dat is de vraag. En past u die vraag maar toe op uw eigen hart en neem die vraag vanuit de geschiedenis van onze tekst mee naar huis. Maar en dan weet die stokbewaarder daar nog helemaal niks van. En dat zal hem allemaal later nog wel ontdekt en onthuld worden. Maar op dit moment heeft hij er nog nooit van gehoord en heeft hij er helemaal geen weet van. Maar het is wel waar dat als God zo de vragen aan de orde gaat stellen van dood en eeuwigheid, als hij zo de vraag aan de orde gaat stellen, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Als de Heere zo, ofwel op welke manier dan ook in het leven van een mens aan het werk gaat, dan is dat omdat hij zijn oog op zo iemand heeft laten vallen. Dan is dat omdat de Heere zo iemand uit de banden zal gaan bevrijden en vanuit het oordeel, van onder het oordeel der zonde vandaan gaat verlossen. En dan is de Heere aan het werk gegaan om zo iemand tot zich uit te drijven. Het lijkt er voor een ogenblik op, en die schrik is ook in de ziel van die stokbewaarder geslagen, dat hij nou verdorven zal worden, maar nee. Als God het zelfs op deze manier doet, of als bij Paulus dat hij hem neervelt op de weg, of langs een andere weg, als God het zo doet, dan heeft hij niet het verderf van de zondaar op het oog, want God heeft geen lust in het verderven, in de ondergang van de goddeloze, zelfs niet van die hardvochtige, afgodische cipier in Filippi. Maar daarin heeft de Heere lust dat hij zich zal bekeren en leven. En daarom als God op welke manier dan ook zijn roepstemmen in uw leven stuurt, als God u verschrikt in uw geweten, als God u uw zonden voor de aandacht brengt, als de Heere u vast laat lopen, als de Heere u tegen de muur zet met uw rug en u kunt geen kant meer uit, als de Heere u laat zien wie u bent op weg naar het verderf, als de Heere iets van zijn vermajesteit in uw ziel afdrukt, of als hij het op een andere manier doet, hoor naar de roepstem. Hoor naar de roepstem en zie Gods hand erin. En als we dan vanmorgen terugkeren tot die stokbewaarder, dan zien wij dat hij met de schrik in zijn ziel en met het zwaard in zijn hand staat. En het zal niet lang meer duren of hij stoot dat zwaard in zijn eigen lichaam. En vergiet zijn eigen bloed. Om zich dan zo voor eeuwig in het verderf te storten. En voor altijd slachtoffer van de duivel te zijn. Van de duivel die hem tot wanhoop bracht. Nou, dat doet de duivel dan wel meer. Dat doet de duivel als hij de kans krijgt. Met al zijn slachtoffers. Zo wreed is hij. Eerst zet hij de mens aan. Luister goed, onbekeerde. Eerst zet hij de mens aan tot zonde. Door de zonde aantrekkelijk te maken. Door de zonde mooi voor te stellen. Door de zonde met prachtige kleuren te schilderen. Door de zonde begeerlijk te maken. Zo lokt hij ertoe uit. Zo verleidt hij. Op welke manier hij dat dan ook doet. Maar hij is er een meester in. Om de zonde mooi voor te stellen. Zodat je dwaas lijkt als je er niet op ingaat. Zo deed hij het in het paradijs. Die boom die was begeerlijk om verstandig te maken. En Satan had op het hart van Eva ingespeeld en zo werd het allemaal zo aanlokkelijk en begeerlijk om te zondigen, want ze zou als God zijn en ze zou bevrediging van bepaalde verlangens krijgen die ze langs een andere weg niet kon krijgen. En ze stak haar hand uit en ze nam en ze at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. Nou, zo doet de duivel dat nog, want het succes uit het paradijs is hij niet vergeten en hij weet dat dat in vele levens succes heeft. En als hij het dan eenmaal voor elkaar heeft en ons gebracht heeft tot de zonde en tot een leven in de zonde, als hij ons er dan toe gebracht heeft om bepaalde gezondige praktijken in ons leven aan te nemen en daarin te leven, dan komt hij terug. Als hem dat uitkomt en als hij daar heil in ziet, dan komt hij terug om diezelfde zonde nog eens een keer te laten zien, maar dan van zijn schrikwekkende kant. Dan komt hij terug en dan laat hij die zonde zien als zo ernstig en zo onvergeeflijk. Dat je nou maar niet meer om bekering moet bidden, want dat is voor jou niet meer. En zo probeert hij tot wanhoop te brengen. Zo zijn er al heel wat geweest. Die zich aan de zonde op zijn advies hebben overgegeven en dan tot inkeer, tot bezinning komen, tot de realisering van wat ze gedaan hebben en zichzelf leren kennen, ik zeg niet zaligmakend leren kennen, maar er is ook nog een zelfkennis die buiten de zaligmakende bearbeiding van de geest omgaat, zodat mensen dan ook een walg van zichzelf kunnen krijgen. En als de duivel er dan bij komt en dan zegt hij, nou dan is er geen hoop meer voor jou en dan is dit te erg en dat te erg en zus en zo, en God hoort toch niet naar je. Maak er maar een eind aan. Of zo dat de verzuchting opstijgt uit de ziel, ik wou maar dood was. Misschien zijn er wel die zo wel eens gedacht hebben. Misschien zijn er die zo denken. Misschien zijn er die zo door Satan belaagd worden en zo tot wanhoop gedreven worden dat er voor hen geen vergeving meer is, omdat ze te veel en te zwaar gezondigd hebben. Geef aan die gedachte nooit toe. Waarom niet? Omdat er nog een God is die genade wil bewijzen. Dat maakt deze geschiedenis duidelijk. Leer dat dan allereerst van die stokbewaarder. Dat we aan die gedachte, om er een eind aan te maken of ons dood te wensen, niet moeten toegeven. Want er is nog een God die machtig is al die listen van Satan te niet te doen. En ook een wanhopig en moedeloos en totaal ter neergeslagen geest weer op te richten. Er is nog een God die zelfs ook uit het moeras van de wanhoop en van de verslagenheid des geestes kan opheffen. Kijk maar wat er hier gebeurt. Paulus heeft gezien wat die cipier van plan is. En hij grijpt onmiddellijk in. Hij denkt niet bij zichzelf, man, ga je gang maar, dan kunnen we straks allemaal ontkomen. Paulus heeft veel te veel liefde voor de ziel van deze sterveling, dan dat hij hem ervoor over zou hebben om op deze manier zich in het eeuwig verderf te storten. Oh, maar hij heeft Paulus toch ruw behandeld, hij heeft Paulus toch gemarteld en misschien wel uitgescholden en een schop gegeven. Het mag allemaal waar wezen. Maar Paulus heeft de geest van Christus. Paulus is vervuld van de barmhartigheid Gods. En hij heeft zelf barmhartigheid ontvangen en daarom gunt hij het ook aan zijn medemens, wie die medemens ook is. En hier staat er een op de rand van het eeuwig verderf. Hier staat er een die werkelijk ten dode wankelt. Hier staat er een en nog een ogenblik en hij is voor eeuwig verloren. En de ziel van Paulus die vervuld is met de barmhartigheid Gods. Hij is een mens die de lof Gods heeft gezongen. En een mens die de lof Gods heeft gezongen heeft ook een gunnend hart, zelfs voor zijn vijanden. En Paulus vanuit de bewogenheid van zijn hart, hij kan het niet aanzien dat deze man, hoewel hij zijn vijand is, zichzelf zou neerstorten in de poel van het eeuwig verderf. En daarom roept hij, en er staat, hij riep met grote stem, hij schreeuwt het uit, want die man moet het horen met zijn, in zijn wanhoop. Doe uzelf geen kwaad. Doe weg dat zwaard, stoot niet door, spaar uw leven. En hij geeft er een argument bij, want wij zijn allen hier. Dat is ook wonderlijk. Wij zijn allen hier. Alle gevangenen waren los, alle deuren waren open. En toch, wij zijn allemaal hier. Hoe wist Paulus dat? Ja, dat wist hij doordat God het hem bekend maakt. Want Paulus wist dat de bedoeling van die aardbeving niet was om die gevangenen te bevrijden. De bedoeling van de aardbeving was wel antwoord op Paulus en Silas' gebed. De bedoeling van die aardbeving is, en dat gaat de apostel nu ook ontdekken, dat God wil werken in het leven van die cipier. Maar de bedoeling van die aardbeving was niet om die gevangenen makkelijk te laten ontsnappen. Nee, nee. En omdat God die cipier wilde bekeren, heeft hij niet alleen de banden van de gevangenen losgemaakt, maar hun harten tegelijk gebonden, zodat ze allemaal in de gevangenis bleven. En zo heeft Paulus geweten, wij zijn allen hier. En wat beweegt Paulus om zo die man aan te spreken? Ik zei het u al. Hij heeft de gezindheid van Christus in zich. Er was eens een keer een episode in het leven van de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat ze in een vlek van de Samaritanen wilden overnachten. En toen heeft de Heer twee van zijn discipelen uitgestuurd om logies te vragen voor zichzelf en voor zijn discipelen. Maar zo lezen wij, en is ontboden uit voor zijn aangezicht. En zij heengereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Zij willen er wel op los. Mensen die de Heere Jezus niet ontvangen, zijn niet waard om te leven. Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Nou, vanuit die gezindheid van Christus is ook de apostel Paulus bezig geweest met het heil van die cipier. En hij gunt hem het leven. En niet het verderf. Daarom die doordringende roep: doe u zelf geen kwaad. Doe u zelf geen kwaad. Gemeente, dat heeft de apostel geleerd van de Heere Jezus. Dat heeft hij geleerd van God zelf. Want dit is het wat de Heere in allerlei toonaarden tot de zondaar zegt. Doe u zelf geen kwaad. En dat zegt hij niet alleen tot een cipier die met een zwaard in zijn hand staat om zich van het leven te beroven, maar dat zegt hij tot elke zondaar. Dat zegt hij tot iedereen die onbekeerd voortleeft, maar hij zegt het ook bij herhaling tot zijn volk en kinderen. Doe uzelf geen kwaad. Hij zegt het, ik zei het zo pas al, tot hen die misschien wanhopig zijn en die er geen gat meer in zien en die denken en vrezen dat er voor hen geen hoop en geen behoudenis is. Doe uzelf geen kwaad. Maar dat woord van de Heere, dat klinkt het ganse evangelie door en dat klinkt in zoveel brede verbanden dat het vanmorgen tot ons allemaal gezegd wordt. Waarmee en wanneer doen wij onszelf kwaad? Niet pas als we een zwaard in de hand hebben of als we plannen hebben om onszelf van het leven te beroven. Maar wanneer doen wij onszelf kwaad? Als wij zondigen. Of niet? Is elke zonde, behalve een ontering Gods en een overtreding van zijn gebod, ook niet een daad waarmee wij onszelf kwaad berokkenen? Keert de zonde tenslotte niet op ons eigen hoofd weer? Zal de Heere het straks niet allemaal zien en zoeken? Is de zonde tenslotte dan niet een onszelf kwaad aandoen, een onszelf blootstellen aan de toorn Gods, een onszelf de toorn en de gramschap Gods op de hals halen? Beleiden we het met zondag 4 van onze catechismus niet dat God zich schrikkelijk vertoornt, beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde? Gemeente, dat is onszelf kwaad doen. Zondigen. Ongehoorzaam zijn. Het zij met woorden, het zij met werken of zelfs maar met gedachten. Onszelf niet aan de wil en aan de wet van God onderwerpen. Het zij door de daden, het zij door nalatigheid. Dat is het waarmee wij onszelf kwaad doen. Zonde voert toch tot het verderf. Bedenkt u dat? Als u onbekeerd voortleeft. Bedenkt u dat. Als uw hart niet recht is voor God. Als u met de zonde speelt. Als u met de zonde in goede relatie blijft. Wat dat dan ook voor zonde of zonden is of zij. Wat bedenkt u het? Dat een iegelijk die de zonde doet een dienstknecht van de zonde is. En dat je van het ene kwaad in het andere terechtkomt. En dat de zonde alleen maar ellende met zich meebrengt. En tenslotte het oordeel. De eeuwige straf. Bedachten we het maar steeds weer als de zonde zich aandient. Doe uzelf geen kwaad. Vlucht bij het kwaad vandaan. Ontwijk de strikken die de boze ontspant. Luister niet naar zijn lokstem. Vermijd de verleidingen. Vergaap u niet aan de genoegens van de wereld. Vergiftig uw geest niet met verkeerde lectuur of met verkeerde andere dingen. Ga niet met vrienden om die u van de weg des Heren aftrekken en bij wie u de vreze des Heren niet zult kunnen beoefenen. Onthoud u zelfs ook van de schijn van het kwaad. Laat je ziel niet vergiftigen met de jungle muziek van deze tijd. Vergiftig je ziel niet met zoveel wat via radio en tv op ons aankomt en wat geboren is in de krochten van de hel. Doe u zelf geen kwaad. Doe uw kinderen geen kwaad. Verwoest uw eigen ziel niet met datgene wat van God en van zijn dienst aftrekt en wat onheilig en onrein en onzuiver is. En verwoest de ziel van uw kinderen niet door ze bewust of onbewust bloot te stellen aan het vergif van deze tijd. Zegt de Heere dat niet? En waarom zegt de Heere dat? Om ons allerlei bindingen op te leggen en ons te verstrikken in allerlei dingen waar we ons onveilig en of onvrij in voelen. Nee, de Heere zegt het, doe u zelf geen kwaad omdat hij ons behoud zoekt. Precies met dezelfde bedoeling als Paulus tot de stokbewaarder zei, doe u zelf geen kwaad. Man, denk toch aan je leven. Spaar jezelf toch. Stort jezelf niet in het verderf, in het eeuwig verderf. En met diezelfde bedoeling zegt de Heere het tot ons. En mag ik u dan een woord noemen waarin de Heere het zegt? Met andere woorden, maar met dezelfde bedoeling. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. En behalve dat we onszelf kwaad doen door te zondigen, kunnen we onszelf op allerlei andere manieren ook nog zoveel kwaad doen. Ook op godsdienstig gebied, wist u dat? Als we onder de indruk zijn van onze schuld en van onze nood en van onze ellende, dan kunnen we, ik denk weer aan wat Satan dan menigmaal doet, dan kunnen we gaan wanhopen aan de genade Gods. Oh nee, we wanhopen niet aan de genade Gods in het algemeen, want we weten wel dat hij voor die en voor die genadig geweest is. En we weten wel dat de Heer zijn gunst en ontferming betoond en bewezen heeft aan die en aan die. Maar voor onszelf, ziet hij, voor onszelf durven, kunnen, willen we het niet geloven. En we vrezen dat er voor ons geen genade is. Maar de Heere zegt, doe u zelf geen kwaad door zo te denken. Want als we zo denken, beroven we ons ook van de troost van het evangelie, waarin de Heere ons zegt, wie u ook bent, wend u tot mij, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Doe u zelf geen kwaad. Ontdekte zondaren denken wel eens dat ze zichzelf eerst moeten opknappen. Dat ze zichzelf eerst moeten verbeteren. Dat deze zonde overwonnen moet worden. En dat die verkeerde neiging onderdrukt moet worden. En dat pas dan de Heere genadig zal zijn. Zo wordt bijvoorbeeld ook dat woord uit Jesaja 1 wel eens gelezen. Die waar daar staat dan, wast u, reinigt u, doet de boosheid van uw handelingen weg. Komt dan en laat ons tezamen richten. En dan leest men dat woordje dan als, komt dan en laat ons tezamen richten.
Pas als je dit en dit en dit gedaan hebt, mag je komen. En dan zal de Heer uw zonde maken als scharlaken. Die als scharlaken zijn, zal hij ze maken als witte wol. Maar zo staat het er niet. Zo staat het er niet. Komt dan. Komt toch. Ondanks dat ik zoveel op u aan te merken heb. Ondanks dat ik zoveel tegen u in te brengen heb. Ondanks dat mijn wet nog zo rechtmatig 1000 beschuldigingen tegen u kan richten. Kom toch maar. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden als witte wol. De Heere stelt geen voorwaarden. Hoe zouden we aan die voorwaarden ooit kunnen voldoen? Hoe zouden we eerst onszelf kunnen verbeteren en opknappen en pas dan tot de Heere mogen gaan? Doe u zelf geen kwaad door dit te geloven, want u staat uzelf ermee in de weg en u houdt het genadewerk des Heere ermee tegen. En zo kan een mens ook op godsdienstig gebied zichzelf op allerlei manieren kwaad doen. Maar de Heere roept ons terug van al die wegen. En zijn enige argument is, en breekt dat uw hart niet. En is dat niet genoegzaam om u te overtuigen wie u ook bent. Gods argument waarmee hij zegt, doe u zelf geen kwaad, is, ik ben barmhartig en genadig. Ik ben een ontfermer. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Daarom doe u zelf geen kwaad. Op geen enkele manier. Maar wend u tot hem. En wordt behouden. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Wij willen u danken voor het werk dat gij doet om mensen te behouden. Dat is een gevarieerd werk. Dat is niet bij allen gelijk, maar het loopt wel alles en bij allen in wie gij het werkt uit op hetzelfde doel. Gij brengt ze allen tot kennis der waarheid. Gij brengt ze allen op de knieën. Gij brengt ze allen tot de zaligheid. En heren, daar gaat het dan maar om. En of onze weg een Lydia's weg of een stokbewaardersweg is, dat maakt in principe geen verschil. Dat is het punt niet. Maar wel is het de vraag, kwamen wij op de knieën? Kregen wij werk met onze onsterfelijke ziel? En kregen wij de zaligheid die in de Heere Jezus Christus is nodig. Heere, geef dat wij met die vraag tot onszelf inkeren en met de roep die van uwentwege tot ons komt, doe u zelf geen kwaad. En ten diepste is dat de roep tot bekering, dat is de roep tot u. Zo roept gij mensen nog tot behoudenis. We bidden u dat gij uw woord achtervolgen wilt met uw zegen.
En dat wij u mogen leren nodig krijgen, o almachtige en barmhartige God. En dat wij bij u voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven mogen schuilen. En dat wij aller zonde vijand mogen zijn. En dat wij de waarachtige vrezen des Heren in ons leven mogen kennen en beoefenen. En dat we zo mogen leren wandelen in de weg van uw getuigenissen. Heb dank voor het wonderig van uw genade dat gij ondanks onze zonden en goddeloosheid toch geen lust hebt in ons verderf. Maar dat u het ons ook vandaag nog weer wilde toeroepen, wend u tot mij. Want ik ben God en niemand meer. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. 32, vers 5. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.